Ik groet u allemaal hartelijk bij deze afscheidsdienst die we vanmiddag houden. Familie, maar ook verder aanwezigen. Fijn dat jullie gekomen zijn om dat mee te maken. Jullie zijn hier omdat je op een of andere manier verwant of verbonden was aan haar die overleden is, zuster Ali Schouwstra-Hoving. En het is de moeite waard als mensen bereid zijn de laatste eer te bewijzen, zoals we dat heten. En ook voor elkaar tot troost willen zijn. En het is ook een grote zegen te mogen weten dat we daar niet alleen als mensen voor elkaar iets mogen betekenen, maar dat we ons ook mogen richten tot God die troost geeft aan mensen die dat nodig hebben. Hartelijk welkom. Ik wil graag met jullie bidden aan het begin van deze dienst. Ik wil jullie daar graag voor gaan. Heer God in de hemel, we zijn hier bij elkaar gekomen vanmiddag om de laatste eer te bewijzen aan zuster Schouwstra. En om haar lichaam terug te geven aan de aarde waaruit u ooit het menselijk geslacht gemaakt hebt. Voor ons een onbegrijpelijk wonder, maar ook een hele lastige gang. Want dit is het moment van loslaten, van achterlaten en van je realiseren dat het gesprek en de ontmoeting voorbij is hier op aarde. Hier, u kent ons allemaal, we zijn heel verschillend daarin waarschijnlijk. De een staat er dichterbij dan de ander. Maar we ervaren allemaal iets van het onherroepelijke dat dit moment met zich meebrengt. En daarom bidden we u om uw nabijheid in deze dienst en wat daarna komt. Bidden we u om uw zegen en uw troost die wij als mensen nodig hebben om te kunnen leven. We danken u dat we voor elkaar tot troost mogen zijn. We bidden u boven alles om een troost van u die de levende bent. U die mensen steunt en overeind houdt en helpt om verder te gaan. Dat u ons zo zegenen in deze dienst. We bidden dat tot u, Heer. U die schepper bent van hemel en aarde. En tot de Zoon Jezus Christus, onze Heer. Door de kracht van de Heilige Geest. Amen. We gaan een aantal liederen zingen die in overleg met de familie door bij elkaar gebracht zijn en die op een lijstje stonden die zuster Schouwstra al geschreven had. En zo komen we ook bij dit lied, alles wat adem heeft, loven de Heer der Heren. Al het schepsel zingen, een jubelzang, we zijn er eren.
Thank you.
In een afscheidsdienst als deze is ook plek voor herinneringen. En ik wil daarom graag wat familieleden het woord geven. We beginnen met twee kleindochters, Rogama en Liam. En daarna zal schoondochter Ria daar nog iets aan toevoegen. Ik nodig jullie uit om hier maar naar voren te komen.
Altje Jacobmina Cornelia Hoving, onze oma, geboren op 11 maart 1943 in Wagenborgen. Oma is geboren in een gewoon gezin, zoals ze dit zelf omschrijft. Samen met haar broer is ze opgegroeid in een kapsalon van haar ouders. Oma schrijft in een boek dat ze aan mij heeft gegeven dat haar ouders veel tijd voor de kinderen hadden. Zelf mocht ze graag spelletjes doen en lezen. Oma heeft de basisschool afgerond en is toen gaan werken als huishoudelijk medewerker in Groot-Bronswijk. Dit voor wel 7 stuivers per dag. Oma leerde opa kennen toen oma op een hekje zat bij de kledingzaak Prenger. Na enige tijd moest opa naar de kapper. De vader van oma was kapper, dus opa ging daar naar binnen. Nadat opa geknipt was, moest hij wel mee naar binnen gaan om een kopje koffie te drinken. En daar zat opa dan. Voor het eerst bij de ouders van oma. Opa had op dat moment al nog wel verkering met iemand in Harlingen. Maar hij heeft toch maar voor oma gekozen. Hier heeft hij nooit spijt van gehad, zo omschreef hij zelf. Het was liefde op het eerste gezicht. Op 21 juni 1953 zijn opa en oma verloofd. En ruim een jaar later, op 21 september 1954, zijn ze getrouwd. Na het trouwen hebben opa en oma het huwelijksbootje wel erg letterlijk genomen en zijn ze samen gaan varen. Oma was echter nooit zeeziek, maar op een gegeven moment was ze dit wel. De kapitein zei toen, misschien wel in verwachting, en later bleek dit juist. Op 4 september 1955 werd dan ook hun eerste zoon Bert geboren. Helaas kon opa hier niet bij aanwezig zijn, omdat hij toen aan het varen was. Opa kreeg een telegram met de mededeling, zoon geboren, alles wel. Met de kerst heeft opa zijn zoon voor het eerst gezien. 3 jaar later beviel oma van haar tweede zoon, Rieke, op 16 november 1958. En 4 jaar later, op 28 november 1962, werd het gezin nog een keer uitgebreid met de geboorte van hun dochter Nelly. Toen zoon Bert 1,5 was, zijn ze samen aan wal gegaan. Oma heeft de taak als huismoeder op zich genomen en was er voor de kinderen. Oma hield veel van handwerken en is daarom op 18 maart 1975 vrijwilliger geworden bij de Welfare Rode Kruis Wagenborgen in Menterne. Dit heeft ze met veel plezier heel wat jaren gedaan en ze heeft hier zelfs een 25-jarig jubileum mogen vieren. Oma was erg toegankelijk, vergevingsgezind, gezellig, geïnteresseerd in kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en bovenal was ze liefdevol. Oma belde geregeld naar de kinderen en de kleinkinderen om een praatje te maken en te vragen hoe het met je ging. Als je bij opa en oma logeerde, speelde oma graag een spelletje met ons. En elke zomervakantie waren we dan ook te vinden op de boot bij opa en oma. Een heerlijke tijd was dit. Bij oma mocht en kon echt alles.
13 jaar geleden heeft oma een open hart operatie gehad. En na deze operatie is oma erg veranderd. In plaats van de opgewekte, vrolijke oma was ze nu een teruggetrokken, niet zo'n spraakzame oma meer. Opa heeft grotendeels de rol van oma overgenomen. Zoals bijvoorbeeld kaartjes sturen, een belletje of op de koffie komen. Vanwege afnemende gezondheid en een ziekenhuisopname eerder dit jaar is besloten dat het voor oma beter zou zijn om naar Damstreer te gaan. Oma vond het wel heel moeilijk, maar ja, het is nooit naast. Oma heeft hier 3 maanden gewoond en de laatste paar weken gaf ze aan dat ze zich toch best wel thuis voelde. Oma deed mee aan alle activiteiten die er waren. Ik was oma dus ook regelmatig kwijt als ik haar op dinsdagmiddag kwam bezoeken. Kwam ik op haar kamer, oma voetsie. Oma was dan of aan het handwerken of naar een activiteit in het restaurant. De afgelopen 4 jaar ging ik elke week naar oma toe. Een stukje wandelen, domino spelen of een boodschapje voor de doen. Ze zei dan altijd, nooit gegeten wat voor de kinderen mee te nemen, ma. En als ik dan terugkwam van de boodschappen, vroeg ze ook, hast ook echt wat voor de kinderen meegenomen? Ja, oma, dat heb ik. Afgelopen donderdagmorgen belde mama om te zeggen dat het toch wel zorgelijk was met oma. En er zo een arts zou komen. Of ik deze kant dan op wou komen. Ik reed naar Damsterheer toe en precies boven Damsterheer zag ik een regenboog. Een teken van God dat het goed was. De arts was geweest en gaf aan dat het niet lang meer zou duren dat oma zou sterven. Terwijl mama met familie ging bellen dat ze allemaal moesten komen, heb ik nog een mooi moment met oma gehad. Ik heb haar nog kunnen vertellen hoeveel ze voor mij heeft betekend. Haar nooit zou vergeten en heel veel van haar hield. En heb nog samen met oma kunnen bidden. Gelukkig was de familie bij elkaar, want het ging sneller als verwacht. Einde van de middag blies oma haar laatste adem uit en is ze door haar Heer en Heiland thuis gehaald. Nooit meer boodschapjes voor je doen. Nooit meer planten water voor je geven. Nooit meer van je verliezen met domino. Nooit meer. Neem steen maar mee voor de kinderen. Nooit meer een kus. Nooit meer. Maar voor altijd in onze hart. En altijd veilig in Jezus' armen. Oma, we zullen je missen.
Mooi man. Lief en zorgzaam was u altijd naar de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Maar de laatste 5 jaar waren toch het zwaarst zonder pa en andere geliefden. Dankbaar ben ik dat ik uw schoondochter ben. U was een moeder zoals het hoorde, ook voor mij. En de laatste maanden mochten wij voor u zorgen. Ook al was het soms zwaar en verdrietig, als ik u zo zag zitten, maar met liefde hebben we het gedaan. En gelukkig kon ik geregeld met u bidden. En tijdens het bidden hield u mijn hand stevig vast. Dat waren onze bijzondere gebeden. Zelfs donderdagmorgen, toen ik alleen met u was, bad ik voor rust. En die gaf God aan u. Ook op het moment dat Lian bij u aan het bed stond, gingen de ogen nog even open. En ook op onze kleinzoons reageerde u nog. In alle rust bent u naar de Heere gegaan. We waren er allemaal bij. En u bent nu bij Jezus. Bedankt, Loivert. Ik hou van u. En gelukkig tot ziens. En wij hebben nog een briefje gevonden van oma die ze in 1951 aan opa heeft gestuurd. Lieve Lammert, ik hou van je. Mijn lieve schat, ik blijf je trouw. Jij bent er voor mij en ik ben er voor jou. Jouw Ali.
Mooie herinneringen. Binnen de sfeer van de familie, het gezin, iets om te koesteren en met je mee te dragen. Ook mooi dat je op een dag als deze kunt horen hoe onze zuster in haar leven stond en wat voor haar de basis van haar bestaan was, haar geloof in Jezus. We gaan er ook samen over zingen. Uit Johanna Hierbundel, 836, op die heuveldag ginds, stond een ruw houten kruis. We gaan samen de tekst lezen die voor vanmiddag in de dienst centraal staat. Een tekst die ook door onze zuster was opgeschreven van tevoren en die daarom alleen al de moeite waard is om te horen. Maar boven alles omdat het ons het nodige te zeggen heeft. In Romeinen 8 vers 18 staat: ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Dat is over de Bijbellezing. Kinderen, familie, aanwezigen. Als je deze tekst goed leest, dan moet je haast wel zeggen: dit is nogal een stevige tekst om in een afscheidsdienst te lezen. Want vandaag worden we letterlijk met de dood geconfronteerd en met de neus op de feiten gedrukt als het gaat om lijden en dood. Een sterven is al ongeveer de uiterste vorm van lijden. Definitief, allesomvattend, is een klasse apart. Er is niet echt vergelijkingsmateriaal, om het zo maar eens te zeggen. Ik heb ooit een aantal jaren terug in het ziekenhuis gelegen en moest gedotterd worden en had van tevoren gelegenheid om daarover na te denken. En toen dacht ik, wat voor ervaring heb ik eigenlijk met de dood? Ja, als het er goed op aankomt, niet. Wel met andere mensen, maar niet met mijn eigen dood. Wij zijn geen ervaringsdeskundigen. En sterven gebeurt maar één keer. En zet een streep door alle gesprekken en alle aardse relaties. En om dan zo'n tekst te lezen en te gebruiken op aanwijzing van zuster Schouwstra, dat is nogal wat. Dat zij die tekst aanlevert is natuurlijk ook de reden om er wat over te zeggen. Het leven en het geloof van zuster Schouwstra, moeder, oma, overoma, familielid, bekende van ons allemaal. Dit is haar Bijbeltekst. Zelf uitgezocht voor dit moment. Net als de liederen. Het is alsof je haar zelf hoort praten en zingen. Dat is wel bijzonder als je bedenkt dat ze niet de auteur is van deze Bijbeltekst. En dat hoeft dus ook niet. Zij is niet iemand, was niet iemand, begreep ik tenminste, die er erg naar haakte om op de voorgrond te komen. En ik begreep ook dat ze als motto huldigde: doe maar gewoon. En wat er dan nog bij hoort. Een vrouw van praktijk, welfare is net al even genoemd. Geweldig, indrukwekkend zoiets. Lid van het koor ooit hier in deze Baptiste gemeente. Leidster van de clubwerk. In het begin van de 70 jaren gedoopt op grond van haar geloof in Jezus Christus. En zij zoekt zo'n uitgesproken, bijna confronterende tekst uit voor haar afscheid. Ze was 5 jaar geleden ook heel duidelijk toen het ging om de keuze van liederen enzovoort bij de afscheidsdienst van haar man in 2013. Ze wist welke liederen van geloof en hoop ze wilde laten zingen. Ze zegt daar wat mee, ook vandaag. Tegen ons, tegen jullie, tegen mij. Ja, wat dan? Wat zegt zo'n tekst? En wat kunnen wij daarmee? Eerst maar even naar de tekst zelf. De tekst zelf komt van Paulus, een getrainde leraar van orthodox Israël, rond 50 na Christus ongeveer, waarschijnlijk is deze tekst geschreven, die druk bezig was om de gemeente, de kerk van Jezus te vervolgen met moord en doodslag, en toen hardhandig in de kraag gepakt werd door diezelfde Jezus waarvan hij geloofde dat hij dood was en waarvan hij de geruchten hoorde dat hij leefde. Een overweldigende ontmoeting met de opgestaande Jezus Christus, die bijzonder wijze niet tegen hem zegt: Saulus, waarom vervolg jij mijn gemeente? Maar die tegen hem zegt: Saulus, waarom vervolg jij mij? Wie de gemeente vervolgt en onderdrukt, onderdrukt Jezus en vervolgt Jezus. Een overweldigende ontmoeting. En Paulus beschrijft zelf in een aantal keren in het boek Handelingen dat hij plat op de grond valt en blind is. En aan de hand geleid moet worden naar Damascus, waar hij van plan was de gemeente van Jezus uit te roeien. En daar komt hij tot inzicht. Tegen deze Jezus kan ik niet op. En dat betekent dat ik me aan hem moet overgeven. Ik moet me realiseren dat hij groter en sterker is dan ik. Maar ook sterker dan de dood. Want, en Paulus schrijft daar vele malen over, ik heb hem in levende lijven gezien. Ik ben ooggetuige. En dan wordt Paulus apostel. zendeling, kerkstichter, schrijver, getuige, martelaar voor Jezus. En hij maakt van alles en nog wat mee. Hij wordt gepest en uitgelachen. Er zijn lui die denken dat hij raaskalt, dat hij te veel gestudeerd heeft. Er zijn mensen die hem de stad uitgooien. Er zijn hooggeplaatste heren die hem gevangen willen nemen. Er zijn mensen die hem willen doodgooien met stenen. En daar ook pogingen te doen. Hij wordt geslagen met de zweep een aantal keren. Dat is de achtergrond. Dit is de man die deze tekst geschreven heeft. En dan schrijft hij deze tekst. Romeinen 8 vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Waar heeft Paulus het over? En het antwoord is heel helder. Hij heeft het over het eeuwige leven met Jezus. De Heer die dood was en voor altijd levend is geworden. Niet zomaar een eeuwig leven na de dood. Nee, hij noemt dat een leven in luister en glorie. In vrede en licht. In uitbarstende creativiteit. En voortdurende verwondering over wat God doet in zijn Zoon Jezus. Paulus denkt nou over het eeuwige leven. Dat alleen maakt die vergelijking zo scherp. Want een mensenleven duurt maar kort. Het is zomaar voorbij, zegt mijn moeder van 94. En ook als je 84 wordt, gaat het soms heel snel voorbij. Het is zomaar voorbij. Maar de eeuwigheid waar Paulus over schrijft, waar de Bijbel het over heeft, de eeuwigheid van God is eindeloos, onbegrensd, zich voortdurend uitbreidend, zonder eindstreep en zonder dood. Voor wie in Jezus durft en wil geloven. Dus alleen dat tijdverschil maakt dat Paulus kan zeggen, het weegt niet tegen elkaar op. De vergelijking is zo scheef als ik weet niet wat. En dit is maar een oogwenk. Maar dat blijft. Dat leven blijft. Maar er komt nog wat bij. Het leven is niet altijd vrolijk. Het is mooi als je herinneringen hebt aan een vrolijke oma. Die een spelletje met je doet. Geweldig is dat. Het leven is niet altijd vrolijk. Soms is het ook lijden. Vaak aan de gebrokenheid van de schepping. Dat merk je bijvoorbeeld aan je gezondheid. Iedereen merkt dat wel eens een keer. Gezondheid die misschien nu wel prima is. Dat wens ik jullie allemaal van harte toe. Maar die onherroepelijk een keer gaat vervallen. Dat is de werkelijkheid. Zo werkt dat. En dat merkte ook zuster Schouwstra. Ze raakte haar man kwijt. Werd er anders door. En de laatste maanden waren lichamelijk moeilijk voor haar. Tegenslag. Verslechterende gezondheid. Eindigend in het sterven. Maar alleen was ze niet. Niet alleen dat de goede zorg om haar heen was. En dat de familie om haar heen stond. Maar het ging om Jezus op wie ze vertrouwt. Die is haar metgezel in de donkere tunnel van de dood, op weg naar het licht van de eeuwigheid. En gelovige lijden brengt je dichter bij Jezus die geleden heeft. En dat maakt alles anders. Dan besef je wat het is om een metgezel naast je te hebben die dat allemaal precies snapt. Beter dan ik het snap of beter dan wie ook. Iemand die je leven heeft vrijgekocht om eeuwig met hem in zijn glorie te leven. Als je zo naar kijkt, dan wordt iets duidelijk van wat Paulus bedoelt met deze tekst die zuster Schouwstra overgeschreven heeft. En die ze onderschrijft. Het verschil is helder en scherp. Het lijden staat in geen verhouding tot de glorie, de luister van de Zoon van God, waarin je als gelovige mag delen. En mag je delen wanneer de Heer je thuis haalt, zoals met onze zuster gebeurd is, dan mag je delen wanneer Jezus terugkeert. En zijn gemeente bij elkaar brengt. Ik moet er wat bij zeggen om misverstanden te voorkomen. Dit is een kwestie van genade. Niet een kwestie van zie mij eens hoe goed ik ben. Dit valt niet te verdienen. En dat hoeft dan ook niet. Gods geschenk is bedoeld voor onvolmaakte mensen. Ik kom genoeg mensen tegen die daar een zijspoor in slaan, in denken. En denken dat ze het absoluut zelf moeten verdienen. Nou, daar is de boodschap van Paulus en anderen in het Nieuwe Testament en ook in het Oude heel duidelijk over. Het is een cadeau aan onvolmaakte mensen. Juist aan mensen die niet volmaakt zijn. Mensen die bereid zijn de route van Paulus te volgen. De route van Jezus. om je te verbinden met huid en haar aan Jezus van Nazareth, die de redder van mensen is. Maar zuster Schouwstra was zich daarvan bewust. Ze was niet volmaakt en verdiende net als wij geen eeuwigheid. Maar ze was wel wijs. Zo wijs dat ze vertrouwde op de genade van God, die onvolmaakte mensen vergeeft en thuis haalt. Dat is de boodschap van het evangelie. En wat blijft er dan voor ons over? Als we hier nou met elkaar zitten, familie, vrienden en bekenden, mensen van de baptistengemeente. Mooie herinneringen aan een lieve moeder en oma, een overgrootoma. Aan iemand die hield van aanpakken. Aan een vrouw zonder poeha, heb ik begrepen. In de voorbereiding was er een klein debatje over of ik mijn hoedbal of niet zou opdoen hier naartoe. Ik heb het toch maar gedaan, want ik heb altijd wat op mijn hoofd. Ja, nu niet vanzelf, maar als ik buiten ben. Maar voor haar had dat niet gehoeven, dat begreep ik al wel. Iemand die niet zoveel zei misschien, maar des te meer deed. Die herinneringen helpen om verder te kunnen. Het blijft een soort beeld, een voorbeeld waarvan je denkt, maar zo zou ik het ook willen doen. En dat is iets om te koesteren. Daar kun je God voor danken. Tegelijk is er ook verdriet. Dat hebben we net ook gevoeld bij de herinneringen van de familie. Een leegte die niet door iemand anders gevuld kan worden. Een gesprek dat gestopt is. Een kamer die leeg is. En ook daar moeten we verder mee. En jullie als familie nog het allermeest. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. En dan is het geweldig als je voor elkaar tot troost kunt zijn. Zoals jullie dat vandaag ook doen. Vind ik indrukwekkend. En ik wens iedereen toe dat dat ook zo mag blijven in de toekomst. Maar naast en boven de menselijke troost is er de uitnodiging van het woord van God. Om dat geschenk van eeuwig leven te ontvangen van de eeuwig levende Jezus. Om je door hem te laten troosten. Om je leven in zijn hand te leggen. En dag in dag uit te vertrouwen op zijn genade voor tijd en eeuwigheid. Is de troost van hem die het allemaal gedragen heeft en er doorheen is gegaan en ons de kracht geeft. Mij inclusief voor alle dag en voor de laatste momenten hier op aarde. Dan wens ik jullie, familie, kinderen, kleinkinderen, iedereen die hier is, van harte toe. Gods genade in zijn Zoon, waarmee hij het lijden overwint en klein maakt in vergelijking tot zijn luister wanneer we mogen delen. Mogen de Heer jullie, ons allemaal, daar voluit in zegenen. Amen. We gaan het lied van toekomstverwachting zingen. Ontleend aan de laatste hoofdstukken van het boek Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, waarin de visioen beschreven wordt van het nieuwe Jeruzalem, waar uiteindelijk de kerk van Jezus, de mensen van Jezus thuiskomen om voor altijd te wonen. In de heilige stad met de straten van goud. Vloeit de stroom met het water des levens. Laten we samen gaan bidden en ik wil jullie daar graag in voorgaan. Heer Jezus, we mogen tot u bidden, omdat u de levende bent. De eerste en de laatste, de Alfa en Omega, de Heer die leeft tot in eeuwigheid. Omdat u vandaag dezelfde bent in uw trouw, die niet anders is dan gisteren of anders zal zijn dan morgen. Uw trouw is voor eeuwig. We zijn u buitengewoon dankbaar dat u in uw trouw zuster Schouwstra vastgehouden hebt. In alle moeilijke momenten van het leven, maar ook in de mooie momenten. En dat u haar thuis hebt gebracht. We mogen dat geloven op grond van uw woord en op grond van uw genade. En het is een bijzondere troost om dat te weten. Dat er een plek is om thuis te komen. Een plek waar alle moeite en zorg van je afglijdt. Een plek waar u bent. Een plek van glorie, van licht. Een plek van luister. Een plek die eeuwig is. Heere God, we danken u daarvoor dat u ons dit geeft in uw woord. Als een soort uitzicht in een leven dat begrensd wordt door de dood. Want zo is het ook. Wij lopen voortdurend tegen de grenzen van het leven aan. En zo is dat vandaag ook. En daarom bid ik u ook, Heer, om uw troost voor iedereen die dit betreft. Troost voor het verlies dat er is. Voor een oma die je moet missen en een overgrootoma, een moeder, een vriendin, een zuster in de gemeente, kennis. Heer, wij lijden daar ook altijd aan. En u bent degene die dat kent en weet. En daarin uw troost wilt schenken, uw nabijheid, dat u naast ons wilt gaan om ons vast te houden en te steunen en te leiden. Bidt u dat, Heer, dat dat inderdaad ook zo vandaag en de dagen die komen mag wezen. En ik bid u dat het getuigenis van onze zuster mag blijven doorklinken in de herinneringen van iedereen die ze met zich meedraagt, in de herinneringen aan deze dag, datgene wat ze was en wat ze deed, hoe ze er voor was voor de kinderen, voor de kleinkinderen. U wilt u geven daar ook haar geloof. Dat vooral geloof in daden was. Dat dat mag blijven doorklinken. En dat het mag helpen, mag leiding geven. Een voorbeeld mag zijn. En dat het troostrijk mag wezen voor ieder die hierachter blijft. U wilt u ons allen daarin zo zegenen. We zoeken uw nabijheid. Want u bent de God die woorden van leven spreekt. Midden in de situatie van de dood. We zijn u daar buitengewoon dankbaar voor. Daarom bidden wij dit tot u. Vragen u om uw nabijheid en uw zegen. In Jezus' naam. Amen. We zingen samen nog een lied dat collega broeder Fred Nijland ooit geschreven heeft op een bekende melodie. Boven ons bidden en denken zal het lichten. Ook dit is een lied van de toekomst. Aan het einde van deze dienst willen we ons ook stellen onder de zegen die God geeft. Ik nodig jullie uit, als je dat kunt, om erbij te gaan staan. Dan wil ik graag de woorden van zegen uitspreken. En daarna geef ik graag het woord aan de uitvaartleider, de heer Havenkamp. We stellen ons onder Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de eenheid met zijn Heilige Geest is met ieder van ons totdat Jezus terugkeert. Amen.
Wij zullen mevrouw Schouwstra zo uitdragen met de directe familie en gereed maken voor vertrek naar de begraafplaats. Ik wil u vragen hier even te wachten. U wordt opgehaald zodra wij klaar zijn. Ik wil nu graag de dragers verzoeken naar voren te komen en dan kan de directe familie ons volgen. En op mijn teken kunt u stoppen en dan hoeft u niet zo heel ver te lopen. Ja, dus als u zo achter de mensen aan wilt sluiten, dan rijden we gezamenlijk naar Siddeburen. Alvast bedankt.